AI dwingt mij ook om steeds weer terug te gaan naar die vraag, wie ben ik als docent, maar ook als mens en hoe verhoud ik mij tot die technologie?
Welkom in de Nivos podcast over de snelle technologische ontwikkelingen in het onderwijs, AI, het pedagogisch appel.
Ik vind het een belangrijk onderwerp omdat het een beroep doet op de rol van de leraar. Op een zodanig disruptieve wijze dat je gedwongen wordt om terug te gaan naar de bedoeling.
Mijn naam is Jan-Jaap Ubeek en in deze aflevering is Barend Lastegast.
Ik zie in de praktijk dat docenten eigenlijk nog helemaal niet grip hebben op hun lokaal als instrument. Laat staan nu een nieuwe digitale technologie zoals AI.
Barend is schrijver, keynote-spreker, docent en onderwijsmaker. Barend schrijft zowel kinderboeken als boeken over het onderwijs. Zoals een bekend boek, Chatten met Napoleon, dat hij samen met Tijmen Sprakel schreef.
Je zou kunnen zeggen, een auto gaat veel harder dan een menselijke renner ooit kan gaan. Maar we noemen die auto geen betere hardloper. Dat zijn we met AI wel aan het doen.
Barend is liefhebber van verhalen, in woord en beeld. En Barends passie ligt in het inspireren van anderen, met een sterke focus op ontwikkeling, innovatie en technologie.
Welkom Barend in de podcast.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ik ben bij jou.
Ja, je bent bij mij thuis in het mooie bossen. Het is al een beetje guur en grauw buiten. Maar mag de pret niet bederven.
Nee, we zitten lekker bij je kerstboom.
Ja.
Wie ben jij en wat doe je, Barend?
Ja, wie ben ik? Ik ben een enthousiaste, nieuwsgierige man. Jonge man, vind ik mezelf nog steeds. En ik hou me dagelijks bezig met veel dingen. Ik schrijf voor docenten en voor kinderen over onderwijskwaliteit. Ik ben nu ook met een nieuw boek bezig wat voor een wat bredere doelgroep is, maar daar mag ik nog niet te veel over zeggen. Hmm. Maar schrijven is een grote passie. En daarnaast hou ik me bezig met spreken, trainen, lesgeven. Ja, zo kom ik op heel veel plekken in heel het land. Ik spreek veel docenten, ik spreek veel managers, schoolleiders. En ik probeer eigenlijk elke dag een klein beetje het onderwijs beter te maken.
Ja, en ik volg jou een poosje en ik ben wel benieuwd als je je eigen pedagogische opdracht zou omschrijven. Ja. Waartoe doe je wat je doet? Wat is jouw opdracht?
Toen ik net van de PABO kwam, was ik een jonge hond met veel enthousiasme die al vrij snel uitviel. Ik ben toch aan nadenken over waarom is dat zo? Waarom loop ik tegen de grenzen aan? En vrij snel groeide ik door naar schoolleider.
Even, wat bedoel je met uitvallen? Had je er geen zin meer in? Of trok je
Nee, ik weet nog dat ik net les gaf, groep 7-8. En ik stond CITO's te oefenen. En ik dacht bij mezelf, ik heb hier een methode. Daar staat precies wat ik moet doen. Moet ik stappen volgen? En dan stelde ik de vraag, zijn er nog vragen? Kreeg geen vragen. En dan dacht ik, ik heb mijn les goed gedaan. Door naar de volgende. En begon iets te missen. Toen begon ik nieuwe dingen te proberen. Innoveren. Toen kwam een directeur naar mij toe en die zei, Barend, stop daar eens mee. Ik zei, waarom? Ja, als jij dat doet, dan moet iedereen dat doen. En daar heeft eigenlijk niemand zin in. Toen dacht ik, oei, ik zit niet helemaal op mijn plek. Maar de directeur had wel gezien dat ik iets in me had om dingen te proberen. Dus toen mocht ik schoolleider worden. En toen dacht ik, ga ik daar innoveren? Dat lukte ook niet helemaal. En toen ben ik na een jaar gestopt. En toen ben ik onderwijswetenschappen gaan doen. Daar vielen heel veel puzzelstukjes voor mij op een plek. Toen leerde ik over het bestel, over het systeem, over diversiteit in onderwijs, over weerstand, verandering, dat soort dingen. Toen begon eigenlijk mijn missie als het gaat om meer aandacht voor onderwijskwaliteit en dat meer op systemisch niveau. En dat is daar ontstaan. Ik was nog niet helemaal meteen bezig om dat ook voor een groot publiek te doen. Maar dat ben ik wel steeds meer gaan doen. En op een gegeven moment met corona is dat echt ontploft en werd ik online ook heel zichtbaar. En ben ik veel gaan publiceren, veel gaan schrijven, opiniestukken, boeken. En werd ik ook steeds vaker uitgenodigd. En dat is een soort zelfversterkend effect geweest. Want je wordt vaker gehoord en je gaat dan ook breder verdiepen. En je vindt steeds meer mensen die daar iets van vinden. En is mijn pedagogische opdracht nu eigenlijk om te proberen in de hele discussie over het onderwijs wat nuance aan te brengen, wat perspectieven aan te brengen en hetgeen dat vaak impliciet blijft, expliciet te maken.
En voor mij ligt een van je boeken.
Ja, Chatten met Napoleon. Ik schreef het met Tijmen Sprakel trouwens.
Ja, samen hebben jullie het geschreven. Waarom moest dat boek er komen?
Ja, dat was een mooi verhaal. Of dat is een mooi verhaal, want Tijmen en ik waren gevraagd door mijn uitgever om een online webinar te verzorgen over AI. Dat was 3 maanden nadat ChatGPT er was. En ik had wat online gepost. Tijmen had wat online gepost. We volgden elkaar. Dus ik had hem gevraagd, ik kende hem van LinkedIn. Ik zei, zullen wij dat webinar samen doen? Ja, is prima. Maar op de een of andere manier misten we net het momentum en meldde niemand zich aan voor dat webinar. Dat vonden we wel gek. Dus wij waren op een gegeven moment aan het bellen. En toen zei Tijmen, nou ja, weet je wat, laat dat webinar links liggen. Maar misschien moeten we eens kijken naar een boek. Want er is geen boek over AI. Allemaal leraren willen er iets mee. Zoeken naar werkvormen, zoeken naar handvatten. Het is er niet. Als wij dat nu zouden schrijven, dan zijn we de eerste. Dat heb ik toen gepitcht aan mijn vorige uitgever. En die was eigenlijk vrij snel overtuigd. Ik weet nog dat we het gesprek voerden samen. En dat zij vroeg aan mij ook, waarom moet dit boek er komen? Ik zei, ja, de hele App Store staat vol met allemaal apps waarin je kunt chatten met historische figuren zoals Napoleon. En toen zei ze, nou, daar is je titel. En toen was ze overtuigd. Dus en toen zijn we gaan schrijven. 6 weken later hadden we het eerste manuscript.
En waarom vind jij het een belangrijk onderwerp?
Ik vind het een belangrijk onderwerp omdat het een beroep doet op de rol van de leraar. Op een zodanig disruptieve wijze dat je gedwongen wordt om terug te gaan naar de bedoeling. En de bedoeling bedoel ik dan in termen van de functie en het waartoe van onderwijs in brede zin, de pedagogische opdracht zo je wil, maar ook de bedoeling van welke doelen streven wij hierna in termen van de inhoud en de focus. Ik vind dat een grotere impact hebben dan andere technologieën, zoals het digibord of een digitaal platform, maar vergelijkbaar met bijvoorbeeld de boekdrukkunst of het internet of potlood en papieren. Het heeft die disruptieve kracht. En dat vind ik fascinerend. Ik was me sowieso de laatste jaren al wat meer filosofisch aan het verdiepen in de wisselwerking tussen mens en technologie. En ja, dan heb je ineens een technologie die mensen simuleert of menselijk denken simuleert. Ja, dat vind ik razend interessant.
Welke filosofische denkers zetten jou weer aan
het
denken?
Ja, nee, ik kreeg op een gegeven moment de tip van Remco Pijpers om het boekje van Heidegger te lezen over de vraag naar techniek. Ik heb het geloof ik 5 keer opnieuw moeten lezen. Het is maar 36 pagina's lang. Maar dat was wel behoorlijk disruptief voor mijn denken, zeg maar. En toen ben ik me wat meer gaan verdiepen in ook bijvoorbeeld Peter Paul Verbeek en zijn filosofie over de techniek. En AI dwingt mij ook om steeds weer terug te gaan naar die vraag, wie ben ik als docent, maar ook als mens? En hoe verhoud ik mij tot die technologie? En ik denk, als ik dat dan even helemaal naar het onderwijs trek, toen ik de PABO deed ooit, heb ik eigenlijk heel erg dat filosofische gemist. Ik werd eigenlijk een uitvoerder. En pas op de studie onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik onderwijsfilosofie kreeg, werd ik wat meer in dat ideologische, filosofische, ethische getrokken. En dat vond ik toen al heel interessant. En AI dwingt mij eigenlijk om nog meer naar die impliciete aspecten te gaan.
Ik heb 1 zin uit je boek en ik wou vragen of jij hem kon voorlezen.
Ja, ja, welke zin?
Deze zin.
Ah ja, dat is de quote aan het begin van Santiago Valderrama. AI will not replace you, a person using AI will.
AI zal niet de leraar vervangen, maar degene die AI gebruikt zal jou gaan vervangen.
Ja, en in het nawoord kom ik terug op die quote en breid ik hem uit. In het nawoord zeg ik namelijk, de quote is misschien niet helemaal correct. Want eigenlijk is het meer, AI gaat jou niet vervangen, maar en ook niet iemand die AI gebruikt, maar wel iemand die beter gebruik maakt van AI dan jij. En dat doet een beroep op jouw vaardigheden. En dat trekt het voor mij naar de competenties van de docent om daar iets mee te kunnen.
Is dat de kern eigenlijk?
Van het boek bedoel je?
Ja, of van jou, waar jij, als ik je zo volg, ja, in alles wat je doet?
Ja, misschien wel. Als ik nadenk over de boeken die ik heb geschreven, zijn het eigenlijk allemaal boeken die proberen de docent gereedschappen te geven om de complexiteit van onderwijs te vatten. En dan niet zo van, hier is een leuke werkvorm, ga maar aan de slag. Maar om jouw rol als ontwerper te kunnen pakken. Om jouw rol als coach te kunnen pakken. Jouw rol als, nou, wat voor rollen de leraar ook allemaal heeft gekregen in de loop der tijd. Ik begin mijn tweede boek Blended Learning in de praktijk ook met een gedachte-experiment. Waarin ik laat zien dat op een soort, als je stel je geeft les op een onbewoond eiland en er komen steeds bootjes aan met nieuwe technologieën. Dat elke keer als er een bootje aanmeert, verandert jouw rol. En AI is een bootje wat je niet kan laten doorvaren. Daar moet je iets mee. En met moeten bedoel ik dan dus niet als een malle AI integreren in alle facetten van je onderwijs. Maar wel nadenken, wat betekent dit voor mijn professionele identiteit? En dus ook voor de competenties die daarmee gepaard gaan.
En zie je dat eigenlijk te weinig terug op de scholen? Je liep er zelf ook een beetje tegenaan op zo'n school.
Ja.
Je wil wel, maar het systeem is toch ook erg star. Dus ook een dagelijkse hectiek met kinderen, ouders. Er moet van alles, op de een of andere manier.
Ik denk het wel. Wat ik wel interessant vind om hier te noemen, is dat mijn boek of ons boek over AI gaat helemaal over een digitale technologie. En als we het hebben over innovatie in het onderwijs, denken we ook vaak aan nieuwe digitale dingen. Maar als je nadenkt over wat innovatie in de kern betekent, dan gaat het om verbetering. En verbetering kun je bereiken door dingen anders te doen of dingen te versterken in hoe je het al deed. En dat komt dus neer op mensenwerk in plaats van nieuwe technologieën bedenken. En wat ik ook interessant vind, is dat we vaak een soort van for granted nemen, vanzelfsprekend vinden dat de analoge technologieën en hulpmiddelen die we hebben al hun doel volledig dienen. Waarom zeg ik dit? Ik zie in de praktijk dat docenten eigenlijk nog helemaal niet grip hebben op hun lokaal als instrument, laat staan nu een nieuwe digitale technologie zoals AI. Ja, hoewel dit boek dan helemaal over AI gaat, heb ik in mijn andere boek ook heel veel aandacht besteed aan hoe richt je de ruimte eigenlijk in? Wat hangt er aan de muur en hoe zet je potloden en papieren bij wijze van spreken in? En allemaal wel, ja, op zich zoals je het zegt, bedoeld om die gereedschapskist te vullen, om de rol die jij wil nemen als leraar of lerarenteam, docententeam, te vervullen.
En voor mij stel je steeds vraagtekens bij de inrichting van het onderwijs. En roep je eigenlijk op, ga terug naar wat je wil. En vanuit wat je wil, wat je echt wil, vanuit je intentie, vanuit je pedagogiek, vanuit je didactiek, ga dan inrichten wat je helpt.
Ja.
Zeg ik het dan goed?
Ik denk het wel. Neem bijvoorbeeld ook die hele leerpleindiscussie. Ik vind dat een hele rare discussie, omdat elk klaslokaal is een leerplein. En van, of het nou klein of groot is, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Je kunt dus ook niet zeggen of een leerplein wel of niet goed werkt. Wat je wel kunt zeggen is, als ik een doel heb en ik zet middelen in om dat doel te bereiken, dan kan ik zeggen of dat is gelukt of niet. Dat geldt ook voor digitale technologieën. En ik vind het dus heel belangrijk dat we met elkaar teruggaan naar de bedoeling. En die bedoeling kan betekenen leerdoelen in het curriculum. Maar die bedoeling kan ook zijn, wij willen jou hier laten ontwikkelen, even in de brede zin van het woord. Pas als je dat hebt besproken, kunnen we uitkomen bij technologieën. In mijn eerste boek beschrijf ik dat aan de hand van de metafoor van een boom. Je hebt eigenlijk de wortels onder de grond. Dat is eigenlijk je onderwijsfilosofische vertrekpunt. Ideologie zou je het kunnen noemen. Daaruit groeit een dikke stam, dat is je visie. Vanuit die stam heb je allemaal vertakkingen. Dat zijn eigenlijk je principes, je kapstok. En daaraan groeien blaadjes aan de bomen. Dat zijn je technieken, je didactische keuzes, je tools, wat je ook wil gebruiken. Waar we het vaak over hebben in de praktijk, zijn eigenlijk alleen de blaadjes aan de boom. Terwijl die groeien ergens uit. En dat blijft vaak onbesproken. En ik denk dat de scholen die ik zie, die hier stappen in weten te zetten, of het nu gaat om AI of laptops in de klas, of leerpleinen, whatever, die vertrekken idealiter vanuit die stevige stam.
En wat staat er dan eigenlijk echt op het spel door AI? Staat dan die leraar op het spel? Staat die visie op het spel? Is het?
Jij stuurde mij deze vraag vooraf in een mail.
Ja.
Daar heb ik het meest over nagedacht, deze vraag. Omdat die vraag, die suggereert iets. Die suggereert dat er een soort risico is om iets te verliezen of grip kwijt te raken. Dat zo zou je hem kunnen interpreteren. Wat staat er op het spel? Ik zie je nu twijfelend kijken in mijn dingen. Maar toen zat ik ook te denken, je zou hem ook kunnen omdraaien. Je zou hem ook kunnen omdraaien naar wat staat er op het spel, in die zin van wat kan het ons mogelijk brengen.
Mm-hmm.
En toen dacht ik ineens, ja, eigenlijk vind ik AI bijvoorbeeld een hele welkome technologie die ons dwingt om terug te gaan naar die vraag, wat is de bedoeling? En dat vind ik heel, heel fijn.
Ja.
Ik vind het ook heel fijn dat het ons laat zien dat als jij toetsing louter inzet als sluitstuk van het leren met een cijfer erop, dat niet houdbaar is. Ik vind het ook heel mooi dat het ons laat zien dat een eindscriptie, dat een student die een student thuis schrijft, eigenlijk een hele belabberde toetsvorm is. Dat vind ik eigenlijk heel goed. Ook al vind ik het ook vervelend voor de docenten en de leraren, dat betekent dat er werk aan de winkel is. Dat snap ik, dat is niet leuk. Maar het is wel welkom. Een mooi voorbeeld is ook met sollicitatiebrieven. Ja, sollicitatiebrieven kun je eigenlijk ook niet meer gebruiken als instrument. Maar je kunt je ook afvragen of het überhaupt ooit een goed instrument is geweest om kandidaten te selecteren. Dus wat staat er in het spel? Ik denk,
waar is er een oplossing voor?
Ja, waar is een oplossing voor? Dat is een vraag die me ook bezighoudt. Kijk, ik vind als je het over AI hebt, hebben we het over zoveel. We hebben het over zelfrijdende auto's, algoritmes, noem maar op. Waar de hele buzz over gaat en waar we het in ons boek ook vooral over hebben, is generatieve AI en in het bijzonder taalmodellen. Nou ben ik een schrijver, ik hou van taal. En ik ben eigenlijk taalmodellen steeds meer gaan zien als een soort instrumentalisering van taal. En een manier om een soort snapshot te nemen uit de bestaande taal van vandaag de dag. En daar iets mee te doen, met cijfers taal berekenen. Als je het zo ziet, is het voor mij gewoon een mooie extra laag in hoe we taal beteugelen. En is het voor mij als schrijver een prachtig instrument om tot nieuwe metaforen te komen, of tot alternatieve schrijfwijzen te komen. Noem maar op. Als je het zo ziet, dan is het voor mij een hele mooie oplossing om hele nieuwe creatieve vormen te openen en daar gave dingen mee te doen. Het is misschien vervolgens ook een oplossing voor dingen die we voorheen niet bedacht konden hebben. In mijn boek over blended learning beschrijf ik altijd dat als je meer gebruik gaat maken van onderwijs op afstand in een blended vorm, dingen gebeuren op school en thuis, dan doe je, als ze thuis zitten, per definitie een sterker beroep op de zelfregulerende vaardigheden. Die hebben leerlingen niet altijd. Dus hoe mooi is het als je in die situatie een extra hulpmiddel kan bieden, waarin ze eigenlijk ondersteund worden in dat zelfreguleren, oftewel co-regulatie eigenlijk. En daar zijn allerlei mooie manieren te bedenken om AI in te zetten. Maar ik vind de vraag, hadden we AI nodig? Wel een hele moeilijke vraag om positief te beantwoorden. Ik weet niet of we het nodig hadden. Ik zie wel dat er nu heel veel nuttige toepassingen ontstaan. In de zorg bijvoorbeeld. Ik ben niet zo'n fan van dat hele gepersonaliseerd leren verhaal. Ook omdat Big Tech een heel ander idee heeft bij gepersonaliseerd dan dat wij in onderwijs hebben. Big Tech wil jou zoveel mogelijk verleiden tot gebruik en de engagement hoog houden en jou meetrekken in de fuik waar je steeds meer van hetzelfde krijgt en allemaal platgeslagen content. Maar goed onderwijs is niet content. Goed onderwijs is aansluiten bij de behoeften van een leerling of een student en het net iets moeilijker maken en uit de comfort trekken en nieuwe dingen laten zien en tonen. De wereld tonen en de weg wijzen.
Ik was afgelopen vrijdag op een school en dat is een SO, dus echt speciaal onderwijs, cluster 2. En daar was wel echt het vraagstuk dat leerlingen soms gewoon een screenshot van een ChatGPT-antwoord van de vraag, zeg maar, inleveren. Dus niet eens meer copy-paste doen, maar gewoon de screenshot ervan. En dat ook wel leerkrachten waren die vanuit het dashboard naar generatieve oplossingen uit de methode, waar ze eigenlijk niet eens door hadden wat daar gebeurde.
Ja.
En soms gewoon volledig niet door hadden wat er precies met hun kind gebeurde.
Ja.
Terwijl, ja, jij loopt ook lang in het onderwijs rond. Ik kom weinig mensen tegen die 's ochtends hun bed uitstappen, het onderwijs instappen met het idee, goh, ik ga er eens een teringzooi van maken, wijze van spreken. Met de beste bedoelingen hebben ze soms gewoon ook helemaal niet meer door wat er gebeurt. Dus de vraag van wat staat er op het spel, komt daar vandaan in die zin van, kan je nog wel het, kan je regisseur zijn van je onderwijs, wat jij heel mooi beschrijft. Hè? Als je nou die vanuit die wortels, vanuit die bast van de boom, weg naar die blaadjes gaan. Door AI wordt dat wel een lastige. Kan je als leerkracht, als schoolleider, als schoolteam verantwoordelijk zijn voor zo'n hele keten van platformen, van big tech? Er komt best veel die school in.
Ja. Ja. Nou lopen er denk ik wel twee opmerking van jou door elkaar in die zin.
Meer,
dat
het
nee, maar het is dus big tech en platformen, de school. En dat is één ding waar ik op wil reageren. Het andere is misschien ook wel dat je opmerking ergens ook een beetje normatief geïnterpreteerd kan worden. In die zin dat de vraag is of voor AI het onderwijs goed was. En of voor AI de leraren en de schoolteams in staat waren om goed onderwijs te verzorgen en te innoveren, te verbeteren, te veranderen, te vernieuwen, whatever. Ja, ik denk van niet. Ik denk dat er überhaupt al heel veel zaken waren waar we nog mega in zouden kunnen verbeteren. En nu is er ook weer AI bijgekomen waar we nu iets mee moeten, omdat het een disruptieve kracht is. het wordt niet voor niets een systeemtechnologie genoemd. En wat ik wel problematisch vind, is dat we heel vaak spreken over AI in het onderwijs alsof het allemaal wel al goed was. En nu is er AI en nu is het in één keer niet meer goed. En daar moeten we iets aan doen. Maar het vertrekpunt was eigenlijk al dat het misschien helemaal niet zo goed was op heel veel plekken. Dus in die zin zou AI daar ertoe kunnen leiden dat het juist verbetert. Maar het kan ook de verkeerde kant op gaan en het nog moeilijker maken. En daarmee dus de kwaliteit negatief beïnvloeden. Wat voor mij losstaat van de platformisering in het onderwijs. We hadden het in het voorgesprek ook heel even over open source alternatieven bijvoorbeeld. Kijk, AI is geen grote boze schurk in de bergen die ons onderwijs kapot wil maken. AI is zo'n brede verzamelterm. We hebben allerlei soorten technieken, soorten modellen, soorten systemen, bedrijven in Europa, in Amerika. We moeten daar volgens mij gelaagd naar kijken. Ik weet bijvoorbeeld dat nu op landelijk niveau bij SURF, het bedrijf of de organisatie wat de infrastructuur voor ICT in Nederland eigenlijk probeert te boosten voor het MBO-HBO-WO, bezig is met een nationale eigen oplossing voor generatieve AI. Kennisnet is daar volgens mij ook bij aangehaakt. Ja, dan denk ik, ja, dat brengt een heel ander vraagstuk met zich mee voor je school dan of we Copilot van Microsoft gaan implementeren. En de kosten die daarbij om de hoek komen kijken. Dus we moeten daar ook, denk ik, voor waken om dat niet allemaal over één kam te willen scheren. Nederland is wat dat betreft wel een beetje het beste jongetje van de klas. En ook wel goed ook. We hebben niet voor niets een paar big tech op hun knieën gekregen als het gaat om privacy bijvoorbeeld. Ja, waarom zouden we dat niet ook met AI kunnen doen? En dan gaat het niet meer over de afhankelijkheid van big tech, maar over de daadwerkelijke effecten van AI in het leerproces.
We hadden het voorgesprek ook een beetje over het systeem. Dat het best dan is.
Ja.
Zou AI ook een versneller kunnen zijn om een aantal systeem- of weeffouten in het systeem zeg maar te kunnen herstellen?
Ik denk het wel. In ieder geval hoop ik het.
Ja, wat hoop je dan?
Ik ben, nadat ik in het basisonderwijs heb gewerkt, naar de Universiteit van Maastricht gegaan. Daar heb ik eigenlijk jarenlang in het hoger onderwijs gezeten. En sinds een paar jaar ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. En sinds AI er is, word ik eigenlijk vooral, voornamelijk in het VO gevraagd om langs te komen. Ik merk dat, en misschien zeg ik iets wat niet iedereen leuk vindt om te horen, maar ik vind het VO het meest starre systeem de meest starre sector van het hele systeem, het hele stelsel. Omdat je daar te maken hebt met heel veel leraren naast elkaar, vakken die naast elkaar bestaan, centraal eindexamen, de verschillende niveaus waar we aan vasthouden. Ik zie daar dat de impact van AI groter is dan in andere sectoren. Veel groter dan in PO bijvoorbeeld. En waar ze tegenaan lopen is het toetssysteem. De vraag is het voor een cijfer. Komt het op de toets? Je kunt leerlingen eigenlijk geen huiswerk meer geven wat uit schrijfopdrachten bestaat. Zonder dat het risico van integriteit en authenticiteit om de hoek komt kijken. Dat betekent dat die leraren daar gedwongen worden om terug naar die tekentafel te gaan. Maar ook dat de examencommissies gedwongen worden om na te denken, wat zijn onze reglementen? Is dat eigenlijk wel haalbaar? En dat toetsing puur ingezet als afsluiting van het leren eigenlijk niet meer haalbaar is. Nou, dat is een weeffout, een pijnpunt in het systeem van die sector waar ik zie dat AI iets aan verandert. En misschien net zoals vroeger we allemaal nog naar de videotheek op de hoek gingen om een videoband te halen. Ik heb het gelukkig nog mogen meemaken. En we nu Netflix hebben en allemaal streamingdiensten, wat ik ook fantastisch vind. Heb ik het idee dat er nu bepaalde toetssystemen bestaan, zeker in het VO, die straks niet meer kunnen bestaan. Omdat er een nieuw systeem is. En dat verschilt wel per sector, verschilt per context. Kijk, het funderend onderwijs heeft ook een andere bedoeling dan het vervolgonderwijs. Dus daar spelen andere krachten. Maar dat is wel een mooi voorbeeld, vind ik.
Vorige week stond in de krant, ik heb me wacht even opschrijven, wat is ook weer de titel? Als ChatGPT, ik heb het niet opgeschreven. Als ChatGPT
de opdracht kan maken, dan
is het geen goede vraag geweest.
Ja, precies. Ja. Ja, daar ben ik het mee eens. Hè. In mijn uitingen op LinkedIn en in mijn boek noem ik dat altijd, de eerste reactie op AI was een soort vanuit een fraudenarratief vertrekkend. Voel je, dat mag niet, dat willen we niet. En dat is eigenlijk een soort bescherming van het huidige systeem. Want je legt het probleem bij een leerling neer. En je verandert niks aan het onderwijs. Maar je gaat het probleem indammen bij de leerling. Toen kwam ik een mooi essay tegen. Met de titel validity matters more than cheating. En dat vond ik heel mooi, omdat ze daar eigenlijk het probleem leggen bij het vraagstuk van onderwijs. De validiteit van een onderwijs. Als een leerling zijn opdracht met AI kan doen en daarmee zijn leren ondermijnt, dan is het geen goede opdracht. En dat dwingt leraren en docenten terug te gaan naar, oh ja, wat wil ik hier ook weer bereiken? Is dit nog wel een goed leerdoel? Dat vind ik een hele goede, terechte vraag. Buiten dat het ook nog eens vragen oproept, wie ben ik eigenlijk als leraar en docent, als hier een techniek is die allemaal taken kan automatiseren. Dus ja, ik denk dat het wel de kracht heeft om wat van die knelpunten bloot te leggen en misschien wel te veranderen.
AI klopt echt op de deur, hè?
Ja.
Zie jij goede voorbeelden? Kom jij scholen, kom je mensen tegen die met die vraag goed omgaan?
Ja, op diverse manieren.
Wat zie je dan?
Een mooi voorbeeld moet ik denken aan een Belgische leraar en ook docent in het hoger onderwijs. Hij werkte in het secundair onderwijs, VO in België en in het HO. En die had eigenlijk gewoon de opdracht geflipt. Dus die zei, mijn leerlingen en studenten moeten een essay schrijven. Ik wil dat ze dat zelf kunnen. Maar ze doen het met AI thuis, dus ik kan dat niet meer doen. Dus ik doe het nu in de klas. Hij zegt, al je voorbereiding mag je thuis doen. Of je daarbij ChatGPT gebruikt of niet. Of je moeder, of maakt me allemaal niet uit. Je kan het zelfs uit je hoofd leren, woord voor woord. In de klas schrijf je het. Zonder internet, zonder hulpmiddelen. Die zag een, grappig genoeg, NS1, maar goed, een verbetering zelfs in de kwaliteit van de essays van de leerlingstudenten. En dan kun je je afvragen, als zo'n leerling of student het uit zijn hoofd leert, leert hij dan niet eigenlijk wat je wil dat hij leert, als hij daar zoveel mee bezig is geweest, het voor te bereiden, uit zijn hoofd te leren? Dat vond ik een interessante oplossing. Je ziet ook ander soort oplossingen verschijnen. Bijvoorbeeld echt leraren die in de klas met AI-tools gaan werken. Dus bijvoorbeeld een wedstrijdje die het mooiste kunstwerk kan creëren met een beeldgenerator. Laat het brainstormen bij een opdracht. Ik zag laatst een leerling die mocht met hulp van ChatGPT zijn plan van aanpak voor een opdracht uitwerken. En die moest dat daarna verantwoorden aan de leraar. Dus dat soort pareltjes en voorbeelden zijn aan het verschijnen in alle lagen van het onderwijs. Waarbij vooral dat de leraren en docenten zijn die denken, hey, ik ga eens niet vanuit het fraudenarratief aan de slag, maar vanuit vertrouwen met die leerlingen en die studenten kijken, ja, wat gebeurt hier? Tijmen heeft ook een mooi, mijn co-auteur Tijmen Sprakel, die zag ook dat zijn leerlingen met AI aan het werken waren tijdens de lessen of in de opdrachten die ze inleverden. En in plaats van die zei van, foei, dat mag niet, zei die, vertel eens even, hoe was dat? Laten we het nu eens bij alles proberen wat we doen. En vertel me eens, waar loop je tegenaan? En dan krijg je op een gegeven moment de leerling die zegt, nou meester, ik merk dat ik hier een beetje lui word als ik het de hele tijd met AI doe. Ik doe het toch liever zelf. Ja, dat is volgens mij wat je wil.
Ik ben wel benieuwd als je dan over een paar jaar kijkt, als je naar de toekomst kijkt. Want de voorbeelden die je noemt zijn nog redelijk dicht wat je net ook zegt van het systeem op dezelfde manier.
Ja.
Kan het systeem, wij spreken, doorbreken? Je zegt, ik ben niet zo'n voorstander van gepersonaliseerd leren. Maar aan de andere kant nodigt het natuurlijk ook wel uit om het hele systeem misschien wel anders in te richten.
Kleine nuancering. Ik ben niet tegen gepersonaliseerd leren, maar ik ben tegen hoe Big Tech het definieert. Ik vind het heel goed om rekening te houden met de persoon waar je les aan geeft.
Wat bedoel je dan met hoe Big Tech er...
Dus hoe Big Tech naar personalisering kijkt, is niet wat wij in het onderwijs bedoelen. Dus in het onderwijs willen we aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling. We willen leerlingen nieuwe dingen laten zien die ze voorheen nog niet gezien hadden. Dus we willen het net een beetje moeilijker maken. En Big Tech wil eigenlijk gewoon, je ziet het als je in YouTube een filmpje klikt, krijg je meer van hetzelfde. Ze willen gewoon je aandacht vasthouden. Ik vraag me af of dat dezelfde definitie is. Het is een andere vorm van personalisering. Ja, als het gaat om die personalisering, dat AI daar wel een rol in kan spelen. Maar ik vind het ook wel gevaarlijk, hoor. Want ik denk dan ook bijvoorbeeld aan ik heb ooit tabletonderwijs geïmplementeerd toen ik nog in groep 7-8 stond. En ik had dat laatst ook in een andere podcast genoemd. Van, er zat zo'n dashboard bij. En dan zat ik op een gegeven moment tijdens de les na de instructie op dat dashboard te kijken. En dan zat iedereen op zijn eigen tempo lekker te werken. En ik kreeg een adaptieve vraag, net iets moeilijker, weer gepersonaliseerd. Maar het reduceerde mij ook tot een soort van kijker naar dat dashboard. En als dat dan iedereen klaar was ik klaar met mijn les. Dat is volgens mij niet wat we bedoelen met gepersonaliseerd onderwijs. Daar zit voor mij wel ook wel een uitdaging.
Aan de andere kant zou het wel weer een oplossing kunnen zijn voor werkdruk of dat soort problemen.
Zeker. Ja, absoluut. Het is zo moeilijk om generaliserende uitspraken te doen over AI.
Twee kanten.
Ja, je kan het op zoveel manieren zien en inzetten. Ik benut het vooral voor schrijven.
Ja.
En dan niet om voor mij te laten schrijven, maar om mij te helpen mijn woordenschat te verbreden, mijn zinnen mooier te maken. En ik kan dat omdat ik weet hoe ik moet schrijven. Ik schreef al voordat er taalmodellen waren in deze vorm. Maar dan hebben we het nog helemaal niet gehad over bijvoorbeeld systemen die een medisch dossier bij de eerste hulp kunnen doorzoeken. We hebben het nog niet gehad over vlekjes spotten op foto's. Er zijn zoveel toepassingen van AI. Soms denk ik ook wel eens, misschien moeten we het niet meer over AI hebben. Die term, die is een beetje vervloekt en die roept, dat zeg ik ook in het boek, op een gegeven moment zeg ik van, er zijn onderzoekers die zeggen, je moet eigenlijk het niet over AI hebben, maar over IA. En IA wil dan zeggen augmentatie, intelligentie augmentatie, vergroting van je eigen intelligentie. Ik zou zelfs nog een stap verder gaan. We moeten het niet hebben over AI in het onderwijs. Je zou namelijk ook kunnen beargumenteren dat spellingscontrole AI is. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Dus ik vind dat als we het over chatbots in het onderwijs hebben, dan zou ik nog een stap verder gaan. Noem het een chatbotcoach in het onderwijs die gericht is. Maak het specifiek, zeg maar. Dan kunnen we tenminste echt de effecten onderzoeken. En nu komen de onderzoeken voorbij, de laatste eentje, met de titel Generative AI Can Harm Learning. Dan denk ik, ja, no shit, Sherlock. Ja, ja. Dat had ik je ook wel kunnen vertellen. Wat bedoel je nu eigenlijk precies? Ja. En dat vind ik sowieso in het hele onderwijsdebat, dat we veel te veel generaliseren. En ik zou zeggen, graaf er nou eens wat dieper in. Wat bedoel je nu eigenlijk echt? Want een chatbot die een coach in een rol neemt, heeft andere voor- en nadelen dan een chatbot die een directe instructie geeft. En een chatbot die helpt om een brainstorm te doen, ja, die mag lekker allemaal onzin bij elkaar kramen. Dat maakt niet uit, want het is een brainstorm. Maar als ik een chatbot vraag om mij uit te leggen wat schaarste in de economie is, moet hij niet aankomen met vlinders in Timbuktu. Snap je? Dus we kunnen het niet generaliseren in de uitspraken die we doen. En dat doen we wel.
Nou ja, wat jij doet is, je bent je bewust van wat er is en welk middel je voor wat wil inzetten.
Ja,
en je dat hebt een mooie metafoor in je boek, vond ik. Je vergelijkt het met een gloeilamp. Een gloeilamp is schijnt zwak, maar belicht wel de hele ruimte. Ja. En een laserlamp schijnt supersterk, maar belicht maar een heel klein oppervlak. Ik vond dat wel een mooie metafoor, ja, voor wat je nu ook zegt, volgens mij, in jouw woorden. Hè? Dus waar wil je het heel gericht voor inzetten?
Precies.
En dient dat je doel?
Ja, die metafoor die komt overigens van Benny Mols, boekje Slim Slimmer Slimst. Die metafoor van die laserlamp, waarbij een laserlamp veel feller schijnt dan een mens ooit kan schijnen in een bepaald oppervlak, laat voor mij ook zien dat we niet de hele tijd AI met onszelf moeten vergelijken. Dat doen we wel, maar dat is een hele gekke vergelijking. Omdat AI zal zoveel meer artikelen kunnen lezen dan ik ooit kan begrijpen. Die kan zoveel meer beter schaken dan ik ooit zal kunnen. Maar dat is een hele flauwe vergelijking. Want dat impliceert niet dat het intelligenter is dan dat ik ben. Dat is impliceert iets heel anders. Maar we zijn wel AI de hele tijd allemaal menselijke cognitieve testjes aan het laten doen. En dan zeggen mensen, zie je wel, het is creatiever dan een mens. Ja, dat vind ik een hele rare vergelijking. En een andere mooie metafoor is dan ook, ze hebben ook in het boek van, die zegt, AI vergelijken met de mens is een gekke vergelijking. Want neem bijvoorbeeld een menselijke renner, een hardloper. Je zou kunnen zeggen, een auto gaat veel harder dan een menselijke renner ooit kan gaan. Maar we noemen die auto geen betere hardloper. Dat zijn we met AI wel aan het doen. Dat vind ik een flauwe vergelijking. Ja. Dus we moeten gewoon ook accepteren dat AI iets heel anders is dan menselijke intelligentie. En we moeten het zien voor wat het is. Kabels, stroom, chips, heel veel data, water, energieverbruik. En dat is heel nuttig voor heel veel toepassingen en ook voor heel veel toepassingen niet.
En toch zitten we wel in een wereld waar dit zo gebeurt. En toch hebben we toch die kinderen op te voeden in die wereld,
ja,
waar het allemaal gebeurt. Als je kijkt hoe Musk bezig is.
Ja. Ja, dat is. Nou, ik wil er gelijk op inhaken. Want moet je maar eens kijken hoe Big Tech het narratief voedt van doemscenario's. Ik geloof dat het OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, was, die zelfs zeiden van, ja, deze technologie is zo gevaarlijk. Het is eigenlijk vergelijkbaar met een nucleaire technologie. Dus je moet ons de volmacht geven om dat veilig te maken.
15 miljard.
Dat is toch dat is omgekeerde wereld. Dus eigenlijk zeggen ze, geef ons een vrijbrief om het door te ontwikkelen zoals wij het willen ontwikkelen. Dus zij hebben heel veel baat bij het voeden van het narratief dat het een gevaarlijke technologie is, wat een soort magische goocheldoos is. En ik zeg eigenlijk, nee, demystificeer dat nu eigenlijk. Dat zeggen we ook in het boek. Demystificeer het, laat mensen zien wat het is. En dat kun je al met kleuters doen. Een mooi voorbeeld is een leraar, Bas Hummel heet hij. Hij geeft les in het basisonderwijs, alle groepen. In Groningen geloof ik ergens. Hij heeft ook de Nationale AI-cursus junior ontwikkeld. En hij geeft al aan kleuters les over machine learning en over taalmodellen en wat AI is en wat het niet is. Dus dat creëren van een begrip van fundamentele basiskennis van die technieken zorgt er volgens mij voor dat je het veel beter kunt zien voor wat het is. En dus ook veel beter kunt inschatten waarvoor het nuttig is en waarvoor het niet nuttig is. En we zitten nu in een soort van liminale fase, een overgangsfase waarin we weggaan van het oude, we nog niet helemaal weten hoe dat er straks uit moet zien. Dat duurt ook even. De techniek is mega snel in ontwikkeling. En dat roept natuurlijk angst en weerstand op. En daarom is mijn missie wel om in ieder geval daar wat duiding aan te geven aan mensen van, hey, dit is het, rustig blijven.
Je zoekt een gezonde balans.
Ja, absoluut. Ja. Ja. En ook een gezonde nuchterheid. Het is geen magische hoge docent. Dus ik kom echt op plekken waar docenten of heel leuk, laatst had ik een sessie waar in een soort buurtcentrum waar ook allemaal mensen van de buurt zaten. Er zaten wat oudere mensen op leeftijd. En die kwamen echt met vragen van, oh, maar als zo'n systeem dan zelf gaat leren, kan die dan dit? En nee, dat is allemaal niet zo. Maar dat zijn wel de angsten die leven. Dat het zelflerende systemen zijn die alles van je weten, die bewustzijn ontwikkeld hebben en die zeker dat narratief vanuit de Matrix. Ja, het is natuurlijk een science fiction film, maar dat idee dat robots straks de wereld overnemen. Mijn moeder appte me laatst. Die zei, Barend, kun je me nog eens uitleggen hoe het zit? Want ik zit hier met mensen die zeggen dat we straks allemaal robots hebben die ons over gaan nemen. Dat leeft. Nou, daar moeten we iets mee.
Wat we niet moeten, tenminste dat begreep ik, is verbieden.
Nee, maar kijk, verbieden, wat verbied je?
Ja.
Ik zou nooit een leerling van 12 vrij toegang geven tot ChatGPT in de klas. Vind ik, daar is die tool helemaal niet voor gemaakt. Die tool is
maar
niet
het gebeurt.
Ja, nee, daar vind
WhatsApp
ik wat van.
WhatsApp is voor bedoeld vanaf 13 jaar, maar als je op een gemiddelde basisschool komt op 8-jarige leeftijd, ja, zijn er allemaal issues.
Denk aan Snapchat.
Hetzelfde.
My AI.
Ja.
Ja, dus. Ja, en dan raak je natuurlijk ook het hele vraagstuk rondom sociale media bijvoorbeeld.
Nou, dat was de aanleiding, hè. Volgens mij deelde ik de ding van Australië stopt met
inderdaad
sociale media tot 16 jaar. Welk land volgt.
Ja.
En toen is het nou een goede keus? Nee, terechte vraag.
Ja, ik vind het, er wordt wel, volgens mij, ik weet niet of jij dat was of iemand anders die ook de vergelijking maakte met bijvoorbeeld drugs. Dat is slecht voor je. En dat verbieden we en dat reguleren we. Ik weet, was jij dat?
Ik denk dat ik het was. Ik denk dat ik tabak bedoel.
Oh, tabak. Ja, ik heb ook wel eens iemand horen zeggen drugs en alcohol en tabak. Maar op zich gaat het ook daarvoor op. Die vergelijking loopt een klein beetje spaak, omdat drugs altijd slecht voor je lijf is. Overigens zijn er ook psychologen die experimenteren met MDMA voor goede dingen. Maar dan wel gereguleerd. En ik denk dat we AI, zeg maar, gewoon hier is een taalmodel, succes ermee, dat moet je niet doen. Maar als je er een goede instructie aan geeft en je weet het in te dammen met veiligheidsvangrails, dan vind ik het veel meer in eerlijke vergelijking om te kijken naar bijvoorbeeld autorijden. Kijk, autorijden hebben we een heel systeem voor bedacht. We hebben wetten, we hebben fietsdiploma's in de basisschool. Je leert al deelnemen aan het verkeer met hulp van je ouders. En uiteindelijk kun je een rijbewijs halen en dan mag je gaan rijden. Dan leer je pas echt hoe het is om te rijden. Daarvan accepteren we ook dat er soms slachtoffers zijn. Maar de baten wegen zo hoog op tegen de kosten dat we die keuzes hebben gemaakt. En ik denk dat AI op zo'nzelfde manier bezien zou moeten worden, dat we daar absoluut wetten voor nodig hebben. Daar moeten we heel veel op voor inlichten. We moeten informeren onze jeugd. We moeten ze misschien een heel jong fietsdiploma voor AI geven. We moeten systemen bedenken die al op een laagdrempelige manier leerlingen daarmee kennis laten maken. Denk aan bijvoorbeeld de Teachable Machine. Ik weet niet of je het kent. Dat is een online tool waarin je eigenlijk zelf een AI-model kan trainen op een heel leuke, laagdrempelige, visuele manier. Tip kwam van Bas, die ik net ook noemde, die leraar. Dat vind ik hele mooie voorbeelden van hoe je al in aanraking kunt komen met AI-systemen. Kunt leren over het verschil tussen echt en nep, deepfakes, ethische dilemma's. Op een manier die veilig en laagdrempelig is. En dat doet voor mij een beroep op onderwijs over AI. En niet voor niets in de kerndoelen van de SLO zijn ze nu ook, is het ook opgenomen als onderdeel. Ik vind het eigenlijk bijna, ik durf nog wel een stap verder gaan, ik vind het bijna onethisch om onze jeugd daar niet op voor te bereiden. Want als je ze namelijk ontneemt, die toegang tot AI, hetzelfde geldt overigens voor social media, en dan in één keer op 15 jaar ze daarop loslaat, dan hebben ze dus precies niet de tools gekregen om daarmee om te gaan. En denk ik in dat die kwetsbare leeftijd de impact nog veel heftiger zou kunnen zijn dan als je ze daar al eerder mee leert werken. En misschien, dat las ik dan ook ergens online, ik had het ook opgeschreven, je kan ook sociale media minder verslavend maken. En daar is bijvoorbeeld vanuit de EU een oproep toe om die systemen aan te passen.
Nee, precies. Dus hoe kom je naar die gezonde balans? En soms denk ik, heb je toch niet die winstmaximalisatie ergens gewoon te kiel halen?
Ik hoorde laatst een interessante perspectief op dit vraagstuk. Iemand in een andere podcast, die had als perspectief, die zei... De reden dat heel veel leerlingen na school zoveel op hun scherm doorbrengen, is omdat school ontoereikend is in het boeien van leerlingen. En als ze dan na 8 uur kapot vermoeid thuiskomen van school, wat ze eigenlijk helemaal niet leuk vonden, ja, dan is de weg na nog even genieten van een scherm met snelle dopamine heel leuk. Maar als je in één keer, en hij gaf als voorbeeld, in coronatijd toen de scholen er even niet waren, was iedereen weer buiten aan het voetballen. Terwijl je zou denken dat ze dan de hele dag op een scherm gingen zitten. Vond ik wel een interessant perspectief. Ik snap het. Ik snap de argumenten. Ik begrijp dat het zijn systemen die gemaakt zijn om je dopamine te geven en je vast te houden. Ik geloof gewoon niet in dat dan betekent... Dat is gewoon... Je houdt jezelf voor de gek, vind ik. Dus ja, wat dan? Wat dan wel? Dan geloof ik in proberen die jeugd daarop voor te bereiden. Ze daarin mee te nemen. Ik geloof ook in alternatieven bieden. Ik geloof in systemen dwingen te veranderen. Ik vind dat we niet ons... te veel dat technologisch determinisme van ja, big tech gaat het toch wel doen. Wacht even, wij staan dat toe. Hè? Wij kunnen daar best wel iets tegen doen. Niet voor niets is de Europese AI-verordening een doorn in het oog voor de big tech bedrijven uit Amerika. Die echt, neem bijvoorbeeld Apple. Apple heeft nu Apple Intelligence bedacht op hun smartphones, op die iPhones. Brengen ze niet in Europa uit. Voldoet niet aan die wetgeving.
Ja, zijn ze ook nog best wel boos om.
Ja, tuurlijk snap ik dat ze boos om zijn. Maar we kunnen het ze dus wel afdwingen. En ik vind, laten we daar iets meer het heft in eigen handen nemen. En dan zou ik zeggen, ja, verbieden is dan een beetje een soort van... want dan ben je straks 16 jaar en dan mag het ineens wel. Even kijken.
Eigenlijk net zoals die vraag ook niet klopt. Wat staat er op het spel? Ja. Roep jij gewoon op, we zijn zelf, hebben de stuur in handen. En we hebben zelf in te richten wat we echt beogen vanuit onze visie.
Ik zit daar ook wel een beetje op een soort maakbaarheidsperspectief. Ik heb 2 jaar geleden voor Surf een heel mooi project gedaan rondom de toekomst van de campus. En daar kwam ik voor het eerst in aanraking met toekomstdenken. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar je hebt in Nederland ook een heel mooi instituut rondom toekomstdenken. Rudy van Belgom is daar directeur, geloof ik. En die heeft nu ook de Nationale Toekomstcursus ontwikkeld. En waarom vertel ik dit? Ik vertel dit omdat toekomstdenken is per definitie, geloof je dan ook in maakbaarheid. Je kijkt naar wat signaleer ik in het heden en welke richting kan dat opgaan? Wat vind ik wenselijk? Wat vind ik ook waarschijnlijk? En hoe kan ik daar nu op anticiperen? En in dat project hebben we op een gegeven moment ook gekeken naar AI. Dat moest natuurlijk wel, want ja... AI gaat daar invloed op hebben. We zijn vanuit een doemscenario gaan kijken. We zijn vanuit transformatie gaan kijken. Vanuit een groeiscenario. En vanuit die verschillende scenario's kun je allemaal vergezichten creëren. Waarvan je vervolgens kan afvragen. Oké, dit vinden we eigenlijk heel wenselijk. En dit vinden we heel onwenselijk. Dit is ook heel waarschijnlijk. Als we dat dan vinden, wat kunnen we nu dan doen om daarop te anticiperen? En ik word wel eens gevraagd om met scholen te helpen om beleid te maken. En dan zeg ik wel, ja, je kan je nu wel hier een schabloon geven om een beleid te schrijven. Maar laten we eerst eens kijken, wat vinden we eigenlijk een wenselijke toekomst? En hoe waarschijnlijk is die toekomst? En wat moeten jullie nu doen om daarop te anticiperen? En ik denk dat we eigenlijk een soort als land een soort jaarlijkse toekomstverkenning zouden mogen doen op waar gaat het heen met AI? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de richting is die wij wenselijk vinden?
We moeten meer mogelijkheidsdenken in plaats van realiteitsdenken.
Nou ja,
ik bedoel een beetje vanuit mogelijkheden denken in plaats van het kan niet of het
ja, het overkomt ons. Ja, precies. Ik denk dat het iets meer de agency legt bij ons, in plaats van dat we reactief zijn op de innovaties waar Big Tech steeds mee komt. Die natuurlijk heel veel baat heeft bij het pushen van die technologie voor onderwijs. En die al een dikke vinger in de pap hebben. En ik wil ook wel zeggen dat ik niet tegen een Microsoft ben of een Big Tech. Ik vind de oplossingen die ze maken fantastisch. En de innovaties die zij mogelijk maken zijn alleen maar mogelijk omdat ze zo groot zijn. Dus ik vind dat ook wel mooi. Maar daar zit een spanningsveld. Daar zit wrijving. En ik denk dat we nu in sommige gevallen iets te afhankelijk daarvan zijn geworden. En ik vind dat we als Nederland zo'n welvarend land zijn, dat we daar zelf veel meer het heft in eigen handen mogen nemen.
Ja.
En kunnen nemen misschien ook wel. Want we hebben echt veel kennis in huis. Maar ik vind soms dat het een beetje onduidelijk is wie hier nu precies de kar moet trekken. En dan heb je, stel je hebt organisaties als Kennisnet, je hebt Surf, je hebt het ministerie, je hebt TMI, je hebt allerlei organisaties. Wie is nou precies verantwoordelijk voor het creëren van een goede infrastructuur? Ik bevind mij ook in dit speelveld en dan wijst die naar die en die naar die en die naar die. En dan denk ik, maar we zijn 2 jaar verder, jongens. We hadden nu al een oplossing moeten hebben. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar Zweden heeft inmiddels een eigen taalmodel vorig jaar al werkend gekregen. Dat kan dus wel. Ik geloof dus in dat maakbaarheidsideaal en tot op zekere hoogte. Ik moet natuurlijk ook wel kijken. Ik heb wel eens discussies met mensen in mijn WhatsApp-groep. Ik ben zo'n WhatsApp-groep met echt honderden mensen over AI in het onderwijs, waar het heel vaak gaat over toetsing. En dan zeg ik ook wel eens, ja, ik heb een ideaalbeeld. Ik besef ook dat het niet altijd haalbaar is. En dan moeten we natuurlijk ook wel die realiteitszin bewaken. Maar ja, dat betekent voor mij niet dat we ons moeten laten overkomen.
Gaan we nog wel naar school over een aantal jaar, Barend?
Dat is dus wel een hele boeiende vraag, omdat in het boek Chatten met Napoleon werken we eigenlijk heel erg vanuit een vertrekpunt over wat onderwijs is.
Ja.
Je geeft les, je hebt leerlingen, je hebt een klas met leerlingen en dat is een visie op onderwijs. En dat hele boek bestaat bij de gratie van dat beeld van onderwijs. Maar je ziet eigenlijk wel dat AI op sommige plekken eigenlijk dwingt om dat beeld te veranderen. En je af te vragen, is dat wel houdbaar? En dat is niet iets nieuws, want je ziet al nieuwe soort scholen ontstaan die bijvoorbeeld met unitonderwijs werken of zonder curriculum of noem maar op. En dat zijn grappig genoeg vaak de plekken waar AI op een hele andere manier een bedreiging is of een kans. Gaan we nog wel naar school over een paar jaar? Nou, wie weet heeft school een andere betekenis gekregen? Komt dat veel meer in het verlengde te liggen van je leven, je hele zijn? Dat vind ik wel een interessante, want jij stelde die vraag in de mail vooraf, waarin je echt vroeg van het boek is geschreven vanuit een bepaald vertrekpunt over onderwijs. En dat klopt. En dat
nee, je blijft dicht bij de traditionele school.
Precies, ik blijf dicht.
Je geeft oplossingen. Ja.
Precies. Ja, en dat wat ik heel erg zie is dat we zitten dus in de overgangsfase. En dan denk ik soms, misschien moeten we eerst oplossingen aanreiken om in het huidige systeem en de huidige traditionele opvatting verbeteringen te kunnen doen, stappen te kunnen zetten en dan andere dingen te gaan bedenken. En dan moet ik altijd denken aan het horseless carriage syndrome. Dat is van gehoord.
Nee.
Prachtig verhaal. Toen de benzinemotor op het toneel verscheen, reed iedereen nog in paard en wagen. En in het begin wist men eigenlijk helemaal niet wat men met die koets moest. Dus wat deed men? Men zette een benzinemotor op een koets. Dus het was gewoon een koets zonder paard. En dat is een heel mooi voorbeeld over dat we met nieuwe technologieën eigenlijk eerst het huidige systeem gaan proberen te verbeteren, maar nog niet echt zien hoe het ook helemaal anders kan. En dat is nu die liminale fase waar we in zitten. En wellicht leidt dat er wel toe dat we eerst een koets hadden, dat is het onderwijssysteem zoals het nu is. Dat gaan we nu proberen te versterken en een tweaks in te doen. En wellicht hebben we straks wel BMW's op de snelweg rijden, waarin we dingen heel anders doen. Alhoewel daar natuurlijk nog steeds wel het principe van een koets zit, maar wel op een hele andere manier dan gewoon een koets met een benzinemotor.
Mooi, mooi einde. Barend, dankjewel.
Ja. Jij bedankt.
Dit was een aflevering van de Nivos podcastserie. Volg ons of like deze aflevering, zodat meer mensen deze verhalen makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van AI, het pedagogisch appel.